Aanbidding voor het morgen.
Dat is de 139ste psalm. Psalm 139. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mij en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. En zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is te hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of legde ik mij neder in het dodenrijk? Zie, gij zijt. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij, ook verduisterde de duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders schoot bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen, zoude ik ze tellen, harer is meer dan het zand, dan des zands. Want ik word ik wakker, zo ben ik nog bij u, o God, dat gij een goddeloze ombracht en geen mannen des bloeds wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, Heere, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op den eeuwigen weg. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus Christus, we bidden u, wilt gij de verbinding scheppen die noodzakelijk is, dat wij waarachtig in een eredienst samen kunnen zijn. O Heere, wij wachten op u, en daarom leggen wij alles voor uw heilig aangezicht. Dat wat wij kunnen oproepen in ons bewustzijn. En het andere, wat misschien nog veel belangrijker is. Maar wat gij ziet. Heren, wij bidden u ook om de versterking van ons geloofsleven. Dat we met u mogen omgaan. Bij dagen en bij nachten. Dat ook onze slaap geborgen mogen zijn in de omgang met u. Opdat de slaap niet alleen ons lichaam verkwikt, maar ook onze geest verrijkt mogen worden door de zegeningen die gij ons schenkt door de omgang met u. Heer onze God, wij dragen u op al onze noden en de noden van onze naasten. Wij denken in het bijzonder aan de zieken en aan de vertwijfelden, aan de rouwdragenden, aan de wanhopigen, aan degenen die los zijn, aan degenen die u aanroepen en zoeken en die zich nogthans alleen voelen. Voor die bidden wij in het bijzonder. Heer onze God, open uw woord voor ons en schenk ons uw rijkdom. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 137. Gezang 137 in zijn geheel. Moet u de volgende afkondigingen doen. Gezang 137 bij de uitgang is een collecte voor gezinsverzorging. Het tekstwoord voor hedenmorgen is het begin van het 16e vers van Psalm 139. We lezen het hele vers, Psalm 139, vers 16. Lees het woord Gods al dus. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als ze geformeerd zouden worden. Toen nog geen van die was. We denken dus in het bijzonder na over de woorden. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. Gemeente des Heren, in die tekst zit een uitlegkundige moeilijkheid. Het is namelijk het woord dat de Statenvertalers hebben weergegeven met ongevormde klomp, komt in het Hebreeuws van het Oude Testament maar één keer voor, namelijk op deze plaats. Het is dus moeilijk om door vergelijking van andere plaatsen tot een betekenis te komen. Nou komt het woord in de Hebreeuwse taal later wel veel meer voor. Er is namelijk, moet u weten, de afsluiting van de Hebreeuwse kanon, dus van het Oude Testament, dat zijn dus de boeken die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn, is er een hele literatuur geweest, tot op de huidige dag gaat het eigenlijk door, bij de Joden, die zich speciaal heeft bezig gehouden met de uitleg van de Heilige Schrift. Het grootste deel van die literatuur is geschreven in het Hebreeuws. We vinden alle mogelijke woorden die dus in het Oude Testament voorkomen, vinden wij in die Joodse literatuur terug. En daarom is het buitengewoon interessant om na te gaan wat zo'n dergelijk moeilijk woord, wat zo zeldzaam voorkomt in de Heilige Schrift. Dit is dan wel heel zeldzaam, maar één keer komt het dus voor in Psalm 139, wat dat nu in die andere literatuur zou betekenen. En nu staat hier een woord dat inderdaad, zoals ik net zei, op vele plaatsen van die rabbijnse literatuur naar voren komt. En daar heeft het een allerwonderlijkste betekenis. Het komt namelijk voor in een uitgebreide hoeveelheid verhalen, we zouden het mythen kunnen noemen, die vooral bij het Oost-Jodendom van groot belang zijn geweest. Er wordt namelijk steeds verteld dat vanaf ongeveer de 16e eeuw er een rabbijnen zijn die in een innige verbinding met God leven en die daarbij wonderbaarlijke dingen kunnen doen. Er wordt van één verteld, en het is dan een reeks die dat ook schijnt te kunnen, dat ze gevormd hebben een soort kunstmens. Wij zouden bijna zeggen, in het moderne taalgebruik, iets van een robot. Hoewel het veel minder mechanisch is. Er wordt verteld dat die rabbijnen een soort van mens kunnen maken die ze zelfs een stem kunnen geven. Hij kan handelen, hij kan denken, maar één ding ontbreekt hem: hij heeft niet de menselijke geest. De verbinding is dat met de levende God. Dat wat hem nu juist geeft, dat ontzaglijke, de verbinding met God die in het beeld God uitkomt. Juist dat ontbreekt. En die rabbijnen willen onderstrepen hiermee, het is een waarschuwing voor de moderne tijd. Mensen kunnen veel maken. Ze zijn ook op het ogenblik bezig. Ze willen zelf het leven proberen te maken. Sommigen menen dat dat nog op een chemische, scheikundige manier zou kunnen gebeuren. Een mens kan inderdaad een heel eind komen, tonen deze rabbijnen aan. Ze kunnen komen tot het maken van een golem, zo wordt het woord genoemd. wat hier vertaald werd met ongevormde klomp. Maar de geest, het eigenlijke leven, het beeld Gods, dat vermag de knapste mens niet erin te leggen. En om dat te illustreren, om dat te laten zien, om de moderne tijd te waarschuwen, hebben die rabbijnen naar de Joodse opvatting deze wezens gemaakt. En ze richten dan ook allerlei schade aan. U vindt dan ook in die verhalen steeds dat ze technisch alles kunnen, deze wezens. Er wordt zelfs verteld van een rabbi Leu, die een zo'n kunstmens, zo'n golem gemaakt had. En als hij niet thuis is en de vrouw van de rabbi wil dat water gepompt wordt, wordt die golem gehaald en dan gaat hij pompen, maar hij weet niet op te houden en de hele stad loopt onder water. Om even te laten zien de betekenis, wat het is als die geest Gods, die goddelijke verbinding ontbreekt en er een wezen is dat zo op zichzelf staat. Op den duur heeft de rabbi gezien dat hij deze golem, dit wezen, dit kunstmatige wezen moet vernietigen, omdat anders de menselijkheid zal aangetast worden. Het is weer een waarschuwing ervoor, wat een mens, wat een wezen is, dat van God wordt losgemaakt. En nu zien wij dat er in deze wereld, en nu trek ik het even door, en dan komen we zo tot onze tekst en wordt het woord verklaard, dat wij in een wereld leven, gemeente, die zo verschrikkelijk is, waar mensen geboren worden, gekweekt worden, zou ik haast zeggen, hoe langer hoe meer in de richting los van God. Wat veranderen de mensen? Ontzettend. Denkt u in wat de kleine kindertjes onthouden wordt, als ze los van God worden opgevoed, als alleen maar gelet wordt op hun lichamelijk heil, op hun plezier, wat dan welstand genoemd wordt. We leven in een tijd dat de mensen hoe langer hoe meer op zo'n golem gaan lijken. En deze verhalen hebben aangegeven tot welke vreselijke verwoestingen zoiets kan komen. Wat wezens gaan doen die technisch alles kunnen, maar die geen ziel meer hebben. Geen ziel, want een ziel heb je alleen als je in verbinding staat met de levende God. Anders is het met de ziel niet veel meer. Dan sterft de ziel en het kan zijn dat het lichaam nog leeft en dat de gedachten zijn en dat de ziel reeds gestorven is. Ik vrees er wel eens voor dat er steeds meer mensen komen met een gestorven ziel. En nu terug naar de tekst. Waarom verduidelijk deze verhalen het woord van de tekst? Hier staat hetzelfde woord. Gij, zegt de dichter van de psalm, hebt mijn golem gezien. Mijn ongevormde klomp. Waarom ongevormde klomp? Er zit er genoeg vorm aan. Er is toch genoeg bepaald door alle mogelijke wetten. Wat wordt hier bedoeld? Hier wordt bedoeld de mens op zichzelf, in het bijzonder de ongeboren vrucht in de moederschoot. Wat is dat iets wonderlijks? Is dat eigenlijk kind dat ontvangen is en dat in de moederschoot zich bevindt? Wat kunnen we van zeggen? En waardoor wordt het bepaald? In de eerste plaats, dat zegt de moderne wetenschap ook, door een reeks van eigenschappen die uit de afstamming van die mens volgen. Wat is zo'n ongevormde klomp, zo'n vrucht anders? Waar wordt het anders door bepaald dan door de wetten van de erfelijkheid en de aanleg? Eigenlijk is zo'n ongeboren vrucht niets anders dan het resultaat van de voorgeslachten. Wat een doem, wat een beperking, Wat is dat? Wat is een mens die voortkomt uit zo'n ongevormde klomp? Wie zijn we eigenlijk? Waar worden we door voortgedreven? Wat bepaalt onze wil? Wat wil het eigenlijk zeggen als we het een of het ander doen? Wat is ons karakter? Is het niet een samenraapsel van wat we uit de voorgeslachten hebben meegekregen? Is het niet een grote fataliteit, een noodlottigheid? Is alles niet geklonken aan een vaste wet van oorzaak en gevolg, voortkomen uit de geslachten die aan ons vooraf zijn gegaan? Maar moet u zien wat er in de psalm staat. Staat iets heel bijzonders. Er staat: gij, met gij wordt God bedoeld, gij hebt mijn holam, mijn ongevormde klomp, die kluwe, letterlijk kun je het ook vertalen, Martin Buber vertaalt het met het woord kluwe. Die kluwe van alle voorgeslachten, van alles wat er in die afstamming zit. Hoe je die afstamming dan ook ziet en waar die ook vandaan komt. Alles zit in die kluwe. Maar er staat: gij, God, deze God, de God van Israël, dat is de Vader van ons Heer Jezus Christus, heeft deze kluwe gezien. Wat betekent zien van God? Ach, wij kunnen ze oppervlakkig zien, beschouwend op een afstand. Maar het zien, Hebreeuwse zien, dat hier wordt gebruikt, dat is het zien van het oog der liefde. En het oog der liefde ziet tegen alle volkswijsheid in, het allerscherpst. Er is geen onzinniger woord dan dat liefde blind zou zijn. Er is niets meer helderziend dan de liefde, en zeker de liefde Gods. Gemeente, hier staat God, God van Israël, de Heere, heeft mijn ongevormde klomp, mijn kluwe, gezien. Wat betekent dat? Dat betekent dat God met mij, met u, in de moederschoot, toen gij nog ongeboren vrucht waart, bemoeienis hebt gehad, een bemoeienis die nog veel verder teruggaat, want toen nog geen van de dagen was, was dit alles geschreven in zijn boek. Wat wil dat zeggen? Gemeente, wil dat zeggen dat ieder alles wat gebeurt zomaar domweg bepaald is? Nee, het betekent dat de zorgende liefde van de voorzienigheid, voordat er een dag was, bepaald is door deze God. Gemeente, wat heeft dat te betekenen in verband met die ongeboren vrucht, die kluwe van al die voorgeslachten? Het betekent plotseling dat die bemoeienis Gods een mens, een ongeboren vrucht, uitheft boven het lot, boven de afstamming, boven de doem, boven de verdoemenis. Zo bemoeit God zich, God zelf, met de ongeboren vrucht. En nu vraagt u, maar hoe ziet God dat dan? Van afstand? Vanuit de hemel? Vanuit het ontoegankelijk licht, bemoeit hij zich zomaar met de vrucht in de schoot van de vrouw. Ja, hij is schepper. En vanuit het ontoegankelijk licht komen de golven van kracht en goddelijke glans en wil die het wonder mogelijk maken. Hoe het dan ook rust onder de doem van de voorgeslagen. Ook dit, maar gemeente, er is een veel stelliger, een veel duidelijker zien van God. Hoe heeft deze God de ongeboren vrucht in de schoot van de vrouw gezien? Gezien niet van een afstand, maar gezien met het oog der liefde. En het is een zien zoals een staat van de barmhartige Samaritaan. Hij zag de gevallene onder de roofrugs en was met innerlijke ontferming bewogen. Dat zien is het. Hoe heeft God het dan gedaan? Hoe doet God dat? Gemeente, is het u duidelijk? Als Gods eigen zoon in de schoot van Maria ongeboren vrucht is geweest, dan betekent dat het goddelijke, erbarmende zien van de vrucht in de menselijke schoot. Gods eigen zoon, God uit God en licht uit licht, is ingedaald in de schoot van Maria, heeft zichzelf vernederd tot ongeboren vrucht zijn, opdat het woord van de psalm bevestigd zou worden: gij hebt mijn ongevormde klomp, mijn kluwe van noodwendigheid, van erfzonde, van aanleg gezien. God, eigen zoon, is in de schoot van Maria ingegaan en is ook als ongeboren vrucht zondeloos geweest om zondaren zalig te maken. God bemoeit zich daarmee. De fataliteit, de noodlottigheid, de aanleg, de erfzonde. Het lot is door dit zien in ons Heer Jezus Christus, in de schoot van Maria, tot ons gekomen als bevrijding, als verlossing. Gemeente, dat betekent dat voor onze geboorte dat over ons is gekomen, dat grote, dat hij ons niet laat in onze zonde, dat hij ons niet laat in onze zwakheid, maar dat zijn verzoening voor de geboorte in dat stadium in de moederschoot ons al omvat. En uw gemeente, kunnen wij dat uitwerken? Wij zijn op het ogenblik bezig in ons land met tot het gruwelijkst verval terug te keren. Of terug te keren, het wordt opgeroepen. De godloosheid heerst onder de schijn van menselijkheid. Er wordt gepleit, u weet het, voor, ik vind het woord vervelend om het uit te spreken, voor een bepaling door een menselijk team van de abortus provocatus. We moeten dat laatste woord er nog wat bij zeggen, maar laat het vaak weg, opgeroepen door de mens opgeroepen. En wat moeten we nou van zeggen? Wat is er al gebeurd in ons land? En ik weet dat er mensen zijn die in zo'n nood zijn. En de Talmud zegt ergens: je mag nooit iemand veroordelen als je niet in zijn plaats bent geweest. Ik weet dat mensen in wanhoop kunnen zijn, in zo'n vreselijke wanhoop, ook door de omgeving. En ook door wat ze aangedaan wordt, dat ze tenslotte kunnen komen zelfs tot moord van de ongeboren vrucht. Omdat de wanhoop, zoals zelfmoordenaars, daartoe kunnen komen tot zoiets kunnen overgaan. En God, aan God moet dit alles overgegeven worden. En wij hebben geen recht om ieder geval zomaar te beoordelen. Dat is het eerste, dat moet ik eerst zeggen. Maar dan is er nog iets. Wat wordt hier algemeen gesteld? Gemeente, het is een troosteloze zaak. Dit is iets verschrikkelijks. En zwakke protesten komen ook uit de christelijke partijen. Durven ze zich nog zo te noemen. Enkele goede uitzonderingen na dan. De andere, daar is het bijna een nieuw evangelie van de antichrist. Van wat heftiger en heviger en fanater naar voren wordt gebracht dan ooit het evangelie. Maar het is zo dat hier staat, als men leutert, dat het allemaal niets is. God zelf heeft het de moeite waard geacht om zijn ogen daarover uit te strekken. En is het ook een troost. Alles wat er gebeurt in die klinieken, die kindermoord die voor het grootste deel plaatsvindt, zijn vreselijke gevallen, ik geef het toe, waarin mensen met de rug tegen de muur staan. Ik nog eens zeg ik dat ik het niet wil kleineren. Maar voor het grootste deel is het ellendige gemakzucht van mensen die geen verantwoordelijkheid willen nemen. Als alle voorbehoedmiddelen falen, dan hebben ze nog een laatste zekerheid. Ik zeg het u ruw, om dit dan nog te doen. Dit verschrikkelijke, omdat ze verwend zijn, omdat ze als misselijke, vervelende, verwende kinderen in de watten zijn gelegd en ver van alle volwassenheid afstaan. En daarom kunnen zulke dingen gebeuren. En dan werkt men dan in naam van de vooruitgang, werkt men daaraan mee. En wat gebeurt dan al die kindertjes die daar eenvoudig zijn vermoeid? Kijk, er is nog deze troost, gemeente. Dat God, deze God, ook die ongevormde klompjes heeft gezien en zich ermee heeft bemoeid. En als er mensen zijn die daaronder lijden en die schuldgevoelens hebben, en ik heb de ervaring gehad, ook in de pastorale praktijk, dat het ten duur bij ieder terugkomt, dan wil ik een troostwoord spreken en zeggen, als je oprecht berouw hebt erover, God heeft daar ook voor gezorgd. En die tekst kan een troost zijn. Maar weet degene die die tekst gaat hanteren voordat hij de moord gaat beginnen. Dat gaat natuurlijk niet op. Dat begrijpt u wel. Dat hoeft niet eens te zeggen. Mensen die eronder lijden. God heeft ook deze kindertjes, deze wezentjes verzorgd en opgenomen. Hun zieltjes, ja, hun hemelse lichaampjes, zijn er ook hun engelen staan voor het aangezicht. Die kant is er, ondanks die klinieken en die stomme geleerden en die hygiëne eromheen en die pracht, dat hele prachtige aureool, die niet zien wat er gebeurt. Sociaal bewogen, uit sociale bewogenheid moordenaars. Ja, kan gek zijn, gemeente. Maar God ziet. En nu betekent het dit met anderen. Dat de kletspraatjes, dat de ongeboren vrucht geen waarde zou hebben. In Gods oog wel. Als God er zijn oog op laat vestigen, dan is het belangrijk. En dan is het een beeld Gods. Gemeente, ik heb over dit stuk gesproken. Het omvat veel meer de tekst. Ik zeg nog eens. Het spreekt ook over ons ongevormde klomp. Al onze doem. Al onze zonde. God ziet het aan in Christus. En het is bevrijding, gemeente. Nog eens herhaal ik. Wat komt er allemaal op je af? Waaruit ben je voortgekomen? Wat heb je karaktereigenschappen? Wat zit je vast aan wat je maar niet kunt overwinnen? Je denkt wel eens, een mens zit vast aan zijn karakter en alles. Nee, God heeft je ongevormde klomp, je golem, je kluwe gezien. En dat is bevrijding. Daar gaan veranderingen komen. Ook vanaf die tijd van de ongeboren vrucht wordt de nieuwe mens in Christus opgebouwd. Dat is een troost, gemeente. Laat u niemand denken dat hij vastzit aan een lot, aan een verleden, aan een schuld, aan zonde, aan een doem, aan een erfelijkheid. God is machtiger dan dit alles. Hij ziet onze ongevormde klomp aan. Dat betekent dat hij deze ongevormde klomp, die golem, met al zijn doem opheft tot beeld Gods. Het beeld Gods is een wezen dat in betrekking staat met de levende God. Ja, meer. Hij maakt ongevormde klompen tot kinderen Gods, omdat hij zijn eigen kind tot ongevormde klomp heeft gemaakt in de schoot van Maria. Gemeente der Heren, we zijn zo wat bezig geweest met wat ontzaglijke dingen die in de Heilige Schrift staan. En laat ik u dan zeggen, u hoeft niet alles te begrijpen. Ik hoef ook niet alles te begrijpen. Als we scheppen uit de rijkdom van de Schrift, als u mij verstaan heeft, hoe pijnloos diep, hoe heerlijk rijk, hoe stralend getuigenis is. God zelf, die ons aanziet van onze ontvangenis af met zijn bevrijdende liefde in ons Heer Jezus Christus. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 139, het 14e vers, Psalm 139, vers 14. Nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.